onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Psalm 72, vers 6. Ja, elk de vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het zesde van Psalm 72. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 25, het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij het Gods heilig woord naar de beschrijving van Matthäus. Het 15e hoofdstuk, de versen 21. Tot en met 31. Matthäus 15, vers 21 tot en met 31 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 25, vers 10 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canadese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hen, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch Hij antwoordde haar niet één woord. En zij discipelen tot hem komende, baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van dierzelfde uren. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus. En hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen spreken, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God Israëls.
Met Gods hulp willen wij samen deze bekende geschiedenis overdenken. Over de Canaanese vrouw. Ik neem als uitgangspunt het antwoord van de Heer Jezus uit vers 28. Waar hij tegen haar zegt, O vrouw, groot is uw geloof. Uw geschiede gelijk gij wilt. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 116. Het eerste, vijfde en zevende vers, Psalm 116, vers 1, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Het vijfde, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijds gewricht, mijn ziel gered. En het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. 1, 5 en 7 van Psalm 116, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 61, het vierde vers. Want uw goedheid, die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en wee gehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de vrees uws naams bekoort. Dat is het vierde vers van Psalm 61, wat we straks zingen na de prediking. Geliefde gemeente, wat is een groot geloof? Daar is immers sprake van in de tekst. O vrouw, groot is uw geloof. Nou, wat is dat eigenlijk? Is dat iemand die altijd blij is? Zo wordt het wel eens gezegd. O, die en die, dat is een blijmoedige christen. Is dat een groot geloof, iemand die altijd blij is? Of is het iemand die heel veel goede dingen doet? Heel veel naastenliefde betoont? Is dat een groot gelovige? Goede werken doen? Of is het iemand die zeker weet dat hij naar de hemel gaat? Die nooit twijfelt dat hij een kind van God is? Is dat iemand met een groot geloof? Zo vullen wij het nogal eens in. En dan bedoel ik wij heel in het algemeen, de christenen in Nederland of wereldwijd. We kijken vaak naar blijdschap, zekerheid, goede dingen doen. En ik zeg niet dat dat er helemaal niets mee te maken heeft, gemeente. Maar als wij de schriften onderzoeken en de vraag stellen, wat is nou een groot geloof? Wanneer zegt God dat nu? Dan zien we dat het om hele andere dingen gaat. We willen daar ook aan de hand van deze geschiedenis naar luisteren. Die Canaanese vrouw. Ten eerste letten wij op haar gebed. Ze komt met de nood van haar kind en die is ook haar nood naar de Heer Jezus toe. En het is een aanhoudend gebed, nadat ze herhaaldere keren wordt afgewezen. En ten tweede letten we op haar geloof. Wat is dat dan voor geloof? Hoe komt de Heer Jezus erbij om tegen haar te zeggen, o vrouw, groot is uw geloof? Wat is dat dan voor geloof geweest? Dus de Canaanese vrouw, haar gebed en haar geloof. In deze geschiedenisgemeente is de Heer Jezus in het buitenland, zou je kunnen zeggen. Hij is het noorden van Israël uit Galilea de grens overgestoken en in de delen van Tyrus en Sidon terechtgekomen. Dat wat wij nu Libanon noemen. En we krijgen de indruk uit heel de omgeving van de tekst dat de Heer Jezus rust zoekt. Hij zoekt rust vanwege alles wat hem bezighoudt. Vanwege alle dingen die op hem afkomen. De mensen die naar hem toe komen met hun kwalen. Met hun noden. Met hun ziekten. Met hun zorgen. Met de vraag om onderwijs. De Heer Jezus is letterlijk dag en nacht bezig. En naar zijn menselijke natuur had hij ook rust nodig. En daarom ging hij met zijn discipelen de grens over. Kwam hij daar in die delen van Tyrus en Sidon. Maar het blijkt ook daar gaat het gerucht van hem heel snel. En terwijl hij daar verbleef, kwam er een vrouw naar hem toe. Wie is deze vrouw? Nou, de tekstgedeelte, vers 22, daar wordt gesproken over dat het een Canaanese vrouw was. Zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem. Een Canaanese, dat woord dat wijst erop dat het een nazaat was van een van de oorspronkelijke bewoners van die landen, de Canaanieten. Een verzamelnaam eigenlijk voor allerlei soorten van stammen die daar in die omgeving woonden. Zij was daar een nazaat van, een van de oorspronkelijke bewoners. Wie ze voor de rest was, hoe oud ze was, of ze getrouwd was, we weten het niet. We kennen haar naam niet. We weten eigenlijk alleen maar dat ze dus een heidense was, waarvan God in zijn woord zegt dat ze zonder God en zonder hoop in deze wereld was. En daarmee wordt dus daar haar geestelijke toestand getypeerd. Zonder God, zonder hoop, vervreemd van de beloften van Israël. En zij was in grote nood. Haar dochter, zo lezen we, was deerlijk van de duivel bezeten. Dat is wat haar klacht is. En dan gebruikt ze een woord voor dochter in het Marcus Evangelie, Marcus 7, daar vinden we ook dezezelfde geschiedenis. Gebruikt ze een verkleinwoordje, mijn dochtertje. En het woord wat daar staat, dat wijst op een nog klein meisje, van maar een paar jaar oud. En dat meisje, dat is bezeten van de duivel. Wat precies de symptomen zijn geweest, dat vertelt de Bijbel ons niet. In ieder geval, het is heel erg met dat kind. Deerlijk, zo staat er. Heel erg. Ze kan haar kleine kind geen ogenblik uit het oog verliezen. Zo bang als dat ze is dat die boze geest dat kind zal doden. En dan komt ze dus met die nood bij de Heer Jezus. Hoe komt ze daarbij om naar hem toe te gaan? Nou, Marcus die vertelt ons dat ze van hem gehoord heeft. Ze had gehoord van Jezus. Dat gerucht dat ging dus ook buiten de landgrenzen van Israël heel snel. En de mensen hebben het ook daar verteld. Wie hij was en wat hij allemaal deed. En deze moeder, deze vrouw, die heeft geluisterd met het hart van een moeder dat zo'n kind heeft. Met een hart vol van nood en vol van ellende heeft ze geluisterd naar die boodschap. En ze heeft kennelijk navraag gedaan naar die rabbi uit Nazareth. Wellicht is het zo geweest dat daar Joodse mensen in de buurt hebben gewoond, dat ze gevraagd heeft wie is dat en hoe komt het dat hij zoveel kan en waar haalt hij die krachten en die machten vandaan. En ze heeft onderwijs gekregen. Het kan bijna niet anders dat ze met andere mensen erover gesproken heeft, want ze zegt dingen. Ze noemt de Heer Jezus bijvoorbeeld bij een naam, bij titels die ze vanuit haar opvoeding niet weet. Want als ze hem aanroept in haar gebed, dan zegt ze in vers 22, Heere, gij zonen Davids. Gij zonen Davids. En dat is een messiaanse titel die we in het Oude Testament tegenkomen. Nou, deze vrouw was daar niet bij opgevoed. Ze was een Canaanese, ze was een heidense. Dus hoe komt ze aan die kennis? Ze heeft navraag gedaan, zo kunnen we aannemen. Ze heeft onderzoek uitgevoerd. Ze heeft gehoord van mensen die wel bij het Oude Testament zijn opgevoed, dat de Messias, de zoon van David, zou komen onder andere om zieken te genezen en duivelen uit te werpen en het evangelie aan de armen te verkondigen. En die boodschap die heeft ze niet alleen gehoord, maar die heeft ze ook geloofd. Ze heeft geloofd dat wat haar verteld werd van Jezus van Nazareth. Ongetwijfeld zal ze van alles hebben geprobeerd om haar kind verlost te krijgen van die boze machten. En ik weet niet bij wat voor mensen ze is geweest en wat voor kwakzalvers ze geraadpleegd heeft, maar niemand kon haar en haar kind helpen. En ten einde raad kwam ze bij Jezus terecht. Ze had van hem gehoord en ze hoorde ook nog eens dat hij in de buurt was. En waar ze mee bezig was, ze heeft het laten vallen. En ze heeft haar kind aan de zorgen van een ander overgegeven en ze is naar Jezus toegegaan. En ze bidt. Heer, Kyrios, Heerser. Ze spreekt haar geloof uit in zijn almacht. Zone Davids, u de beloofde Messias. Help mij in deze nood. Ze komt met haar nood naar de Heer Jezus toe. En gemeente, wij kunnen de vraag stellen, die we ook wat zullen uitwerken, we kunnen de vraag wel stellen, zou ze nou ook naar de Heer Jezus toe zijn gekomen als haar kindje helemaal gezond was geweest? Gewoon een gezond, normaal kindje geweest, had ze dan ook naar de Heer Jezus toegekomen? Nou, hoogstwaarschijnlijk niet. Dan had ze dat gerucht van Jezus wel gehoord en er was misschien een buurvrouw bij haar op bezoek gekomen en die had haar verteld van die Joodse rabbi, wat hij allemaal deed, zieken genezen, duivelen uitwerpen, zelfs doden opwekken. En dan had ze misschien heel neutraal gereageerd van, oh, is dat echt waar? Nou, dat hoor je toch ook niet veel? En wat kan die allemaal en wat kan die nog meer? En ze hadden zo van het ene gesprek in het andere overgegaan. En hoe is het nou met die en die? Voelt u wel, als er geen nood was geweest in haar leven, als haar kind niet van de duivel bezeten was, dan had ze niet naar Jezus toegekomen. Dan was haar reactie een beetje nieuwsgierig geweest. En als de buurvrouw weer gekomen was en vertelt dat, en weet je het nog dat ik over die Joodse rabbi had? Nou, hij is hier in de buurt, hij is bij die en die in huis. Oh, is die nou hier? Interessant, en ze was weer doorgegaan met haar dagelijkse werk. Maar ze was niet naar Jezus toegegaan. Dat is al een eerste punt van toepassing, gemeente, dat de schrift ons dat leert, zolang een mens zijn nood niet voelt. Zolang zijn ogen niet opengegaan zijn voor de ellende waar die in is, kan die misschien zijn nood wel een beetje bespreken, maar dan is het een houdbare nood en dan blijf je daarmee leven en dan blijf je daarmee lopen en dan heb je Jezus niet nodig. Deze vrouw heeft oog voor de nood van haar kind die ook haar nood is en ze bagatelliseert die nood niet, ze verkleint die nood niet, maar ze zegt het heel onomwonden, Heere, mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. En nogmaals, wij weten de symptomen niet, wat er allemaal aan de hand was met dat kind, maar dit was voor haar duidelijk. Er zijn boze machten bezig om mijn kind te doden. En dan gebruikt ze het woord duivel. In het Grieks staat daar het woordje diabolos. En heel letterlijk betekent dat heen en weer werper. Jullie oma, jongens en meisjes, die had vroeger misschien wel een spelletje met een diabool, twee stokjes, een touwtje in het ertussen. En daartussen een diabool en die kon je heen en weer slingeren en omhoog werpen. En iemand die dat heel goed kon die diabool, kon die weer opvangen. Misschien is het er nog wel, ik weet het niet. Vroeger was dat een spelletje wat vooral de meisjes nogal eens deden. Diabolus, dat is de naam van de duivel. Hij werpt mensen heen en weer. Hij slingert ze heen en weer. Hij werpt ze omhoog. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt tegen Simon Petrus. Simon, Simon, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat is hetzelfde beeld. Het beeld van een zeef. Waarop tarwekorrels en kaf samen lagen en die boer die ging dan dat kaf van dat koren scheiden en die gooide dat mengsel van tarwe en kaf hoog. Dat deed hij dan op een bepaalde hoge plaats, op een heuvel, zodat daar de wind doorheen kwam waaien. En dat blies dan het kaf weg en de tarwekorrels die vielen dan weer neer op die zeef. Stukjes zand vielen er dan doorheen. Maar weer datzelfde idee van heen en weer slingeren, op en neer werpen. De Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Dat is gemeente wat de duivel doet. Heel in het algemeen bedoel ik dat dan. Heen en weer werpen. Verwarren. Influisteren. Verleiden tot zonde. En als je tot de zonde bent gekomen, je aanvallen. Nou ben je te ver gegaan. Nou heb je de grens overschreden. Nu zal God je niet meer horen. De duivel. De diabolus. De heen en weer werper. Zo deed hij dat met Eva. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? Slingerde die haar naar de ene kant. Ze was heel stabiel, ze leefde in de vrezen des Heren, ze leefde in de volmaaktheid, maar daar kwam de duivel en hij gaf er een duw. En daar ging ze. En ze werd verward in haar gedachten. En hij stookte haar op. Gij zult de dood niet sterven. God weet dat als je van deze vrucht eet, dan zul je net als God zijn. Hij wil je juist knechten, hij wil je juist klein houden. Maar je kunt veel beter en veel groter worden. Je kunt als God zijn. En ze was in verwarring. En ze hapte toe. En gemeente, zo is de duivel altijd bezig. In de wereld, maar ook in de kerk. En laten wij er maar voor oppassen, gemeente, om dingen in te gaan vullen. Want de Heer Jezus zelf heeft het tegen zijn eigen discipel gezegd. Tegen die hij eerst de naam Petrus had gegeven. Rots, op deze Petra, op uw belijdenis, Simon, zal ik mijn gemeente bouwen. Bijna de grootste in de discipelkring. Matteüs 16, hoofdstuk hierna. Gij heet Petrus, want op uw belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Twee versen later zegt hij, gij Satanas, ga achter mij. Want je verzint dingen die dus mensen zijn en niet die goden zijn. Toen Petrus protesteerde tegen de leidersweg van de Heer Jezus. Satanas, zegt Jezus tegen zijn eigen discipel. Gemeente, al zijn wij misschien niet zo bezeten van de duivel zoals dit kind. En al zijn onze kinderen misschien gezond. Maar dat wil niet zeggen dat ze buiten de invloed van de duivel staan. Al zijn wij misschien gezond in ons hoofd en in ons lijf. Maar dat wil niet zeggen dat de duivel, de diabolus, ons niet kan bereiken en dat hij ons niet kan verwarren en niet kan verleiden en niet heen en weer kan werpen en op en neer kan slingeren. O, die duivel. Die duivelgemeente die probeert altijd maar onrust te zaaien. Hoe en wanneer hij het ook kan en op wat voor manier het ook gebeurt. En dan ook nog eens in ons eigen persoonlijke leven en in ons hart. Kent u hem? Als je het over de duivel hebt, jonge mensen, moet je het tegenover een collega over de duivel beginnen, of in de wereld het over de duivel hebben. Dan lachen ze je uit en zeg je, de duivel, geloof je daar nou in? De duivel, dat hoort toch bij de middeleeuwen? Dat hoort thuis in de verhalen over de kabouters en de elfjes. De duivel die bestaat toch helemaal niet. Gemeente, ik geloof dat als God zijn genade in je leven verheerlijkt, dat je dan pas echt goed erachter komt dat er een duivel is. Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Kijk, in de wereld heb je niet zo'n last van de duivel. Vindt u het ook helemaal niet erg dat mensen niet in de duivel geloven? Maar als hij je dreigt kwijt te raken, dan komt de duivel in actie. Dan zul je erachter komen dat hij een diabolus is, dat hij een verleider is, dat hij een mensenmoordenaar is. Er is een oud prentje uit, zeg maar zeggen, de 16e, 17e eeuw. Daar zie je in een soort drie luikje zie je de duivel. Het eerste plaatje, daar zie je een jongen die loopt op de kermis. En de duivel ligt op de kermis te slapen. Op de kermis of op wat voor andere wereldse plekken heb je echt van de duivel geen last. Die zal je daar niet aanvallen, die zal je daar niet moeilijk maken. Nee hoor, hij laat je daar rustig gaan. De tweede prent, het tweede plaatje, daar zie je diezelfde jongen in de kerk zitten. En de duivel zit naast hem en hij zingt uit volle borst mee. Je mag best naar de kerk van de duivel. Mag best een beetje godsdienstig zijn. Vindt hij ook niet zo erg. Maar op het derde plaatje, daar ligt die jongen op zijn knieën. En hij bidt en daar staat de duivel als een briesende leeuw achter. Want hij dreigt die jongen kwijt te raken. De duivel, gemeente, het is een realiteit. Geestelijke boosheden in de lucht. Paulus zegt, zijn listen zijn mij niet onbekend. En de duivel probeert op allerlei manieren, via allerlei mensen, op allerlei zaken, verwarring te stichten, onrust te geven. Ook in het persoonlijke leven. De ene keer verleidt hij je met de zonde, de andere keer dan valt hij je ermee aan. Maar laten wij, gemeente, die duivel, die boze machten niet onderschatten. Dat is de nood van ons, dat is de nood van onze kinderen. En de vraag, gemeente, die vanuit het gedeelte naar ons toe komt, bent u daarvan overtuigd? Ben je overtuigd van die grote nood waarin wij leven? Die allergrootste en diepste nood waarin onze kinderen geboren worden. Wij met onze kinderen. In zonden ontvangen. In ongerechtigheid geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Bekende regels, gemeente, maar zijn we het ermee eens? Is het onze nood geworden? Zodat je naar deze Canaanese vrouw moet nazeggen. Mijn dochter. Mijn zoon. Ik. Ben deerlijk van de duivel bezeten. Op een andere manier dan dit. Maar toch niettemin. Die boze. Die is ook in mijn leven bezig. Veel mensen, gemeente, hebben die overtuiging niet. Geloven het wel. Horen het wel aan. Maar kunnen ermee doorleven. En het leven, en misschien moet ik uw of jouw naam wel noemen, dat kabbelt maar zo rustig door. En je hoort het aan en je hoort het over de zonde en je hoort over de duivel spreken. Je leeft er maar rustig mee door. En zo gaat het voorbij. De ene na de andere week. De ene na de andere zondag. En dan kan het, gemeente, wel eens een zegen zijn als God. Dat warme dekbed waaronder wij geestelijk liggen te slapen eens gaat opschudden. En ons gaat ontdekken. En ons door wat voor omstandigheid ook. Een ziekte, een zorg. Een zonde waarin je valt, je overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, van de realiteit van de boze. Want als God het niet verhoedt, gemeente, dan glijd je zo met dat rustige, voortkabbelende leventje zo de eeuwigheid in. Kan het een zegen zijn als God ons ontdekt en het ons eens moeilijk maakt. En dat je niet alleen maar ermee instemt, nou ja, ik ben een zondaar en we leven in een wereld die in het boze ligt. Maar dat je stilgezet wordt. Dat je geestelijk ontdekt wordt. En het feit dat je dood bent door misdaden en door zonde. En als je dat begint te leren, en laat ik het expres maar zo zeggen, gemeente. Als je daar iets van begint te leren. Het is maar een begin, een klein beginsel, ook als het gaat om de ontdekking aan zonde en schuld. Kijk, als je dat begint te leren, wie je bent, dat je aan de drievoudige dood bent onderworpen en dat je onder invloed staat van de boze, dat je op reis bent naar het eeuwige verderf, gemeente, dan klinkt de naam van Jezus ineens anders. Dat is bij die vrouw ook zo geweest. Ze was niet alleen maar zomaar iemand die dat aanhoorde. Oh, interessant en jongen, wat kan die allemaal? En dat hoor je toch niet zo vaak enzovoorts. Dat algemene gebabbel. Maar hier was een vrouw die hoorde het met het hart van een moeder. Waarvan haar kind in levensgevaar was. En toen hoorde ze van Jezus die haar kind kon genezen. En dan klinkt het toch heel anders. Als je ontdekt wordt aan je nood en aan je schuld. En je mag horen dan van het evangelie van vrije genade. En zo is deze vrouw ook gegaan. Ze gaat naar Jezus toe. En heel indringend richt ze haar verzoek tot Jezus. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, want mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. Maar hoe dringend dat haar gebed ook is, en hoe groot haar nood ook is, de Heere doet net of ze lucht is. Hoe hartelijk ze ook smeekt. En hoeveel tranen ze misschien ook in haar ogen heeft gehad. Hij gunt haar geen blik. Zegt helemaal niks tegen haar. Loopt gewoon door alsof ze er niet is. En alsof het hem niet interesseert. En de woorden, gemeente, die in deze tekst gebruikt worden, laten zien dat die vrouw niet maar één keer geroepen heeft. Maar dat ze aanhoudend geroepen heeft. In de onvoltooid tegenwoordige tijd staat er. Aanhoudend, blijvend roepen. En dat werd zo erg dat die discipelen zich op een gegeven moment gingen schamen. Laat haar toch van u. Stuur ze weg of genees dat kind, maar doe iets. Want ze roept ons na en iedereen die kijkt ons na. Ze voelen zich opgelaten vanwege die roepende vrouw achter hen aan. En wat doet Jezus dan? Maar hij antwoordende, vers 24, zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het is heel duidelijk wat Jezus daarmee bedoelt. Ik ga haar niet helpen. Ik ben helemaal niet gekomen voor haar. Ik ben gekomen tot Israël. Tot het volk van de Joden, tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ik ben niet voor heidenen gekomen, zegt hij. En het zou, gemeente, begrijpelijk zijn als deze vrouw nu helemaal wanhopig en moedeloos en teleurgesteld zich had omgedraaid en weer naar huis was teruggegaan. Maar dat doet ze niet. Ondanks deze scherpe afwijzing, ondanks deze duidelijke boodschap, zegt ze in vers 25 en ze lezen we in vers 25 en zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Wat doet ze? Eerst liep ze achter de Heer Jezus aan, ze loopt ons na, maar nu gaat ze om hem heen En ze valt voor hem op de knieën. En ze verspert hem de weg en ze aanbidt hem. En ze zegt, Heere, help me toch. Ze valt voor hem op haar knie. En ze verspert hem de weg, zodat hij niet verder kan. En dat brengt ons tegelijkertijd ook bij het tweede punt, gemeente, waarin we over het geloof van deze vrouw iets gaan zeggen. Dit gebed, dat wordt gekenmerkt door geloof. Want een eigenschap van het geloof, van het waarachtige geloof, dat is, dat houdt aan. Het ware geloof, gemeente, dat houdt aan, dat geeft niet op. Het geloof kan niet ophouden met bidden. Het geloof kan niet ophouden met vragen. Dat houdt aan. Het wordt wel beproefd. Zoals hier, deze vrouw die krijgt de boodschap, ik ben niet voor jou gekomen. En het is voor jou niet. Maar het geloof, al wordt het beproefd, het wordt op de proef gesteld. Want dat is natuurlijk de reden waarom de Heer Jezus dit zegt. Natuurlijk is hij ook voor de heidenen gekomen. Hij is gekomen tot de wereld zelfs. Maar hij stelt haar op de proef. Hoe diep gaat het nou? Is het nou wel echt? Meent ze het ook echt? Heeft ze mij wel echt nodig? Of is het maar een emotie alleen? Ja, dat kan ook, hè, dat je op het moment een bepaalde emotie voelt en dan bid je. En als je dan niet direct antwoord krijgt, dan zijn heel veel mensen direct teleurgesteld. En dan heb ik gebeden, en dan heb ik wel 2 keer gebeden, maar ik hoor maar niks. En ik bid al zo lang, dominee. Ja, dat kan zo zijn, gemeente. Maar wat dan? Iemand in mijn vorige gemeente, die kende dit ook, deze beproeving, deze aanvechting. Dat de hemel soms van koper lijkt te zijn en je bidt wel, maar er dringt geen gebed doorheen en je krijgt geen antwoord. En de schrift die blijft dicht voor je gevoel. Er komt geen woord naar je toe, misschien alleen maar oordeelswoorden. En hij voelde, zo zei hij, in zichzelf zo vaak die verleiding. En dat is dan ook die boze weer, die diabolus, die duivel, die zegt, nou houd er maar mee op dan. Houd er toch mee op. God hoort je niet. Het is niet voor jou, je zal wel niet uitverkoren zijn. Enzovoort. En hij zegt, en voor ik het wist, lag ik weer op mijn knieën. Zie je, dat is nou het geloof. Dat kan niet ophouden, dat houdt aan. Heren, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Want je nood is te groot, gemeente. Er is zoveel houdbare nood. En ja, ik ben een zondaar en ja, we zijn allemaal verloren. En je leeft er toch rustig mee door. Maar als nood echt nood wordt en als zonde echt zonde wordt en als schuld echt gaat wegen, dan geef je het niet op. Maar dan houd je aan en dan geeft de psalm ook aanleiding om aan te houden. Want die zegt, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd maar aan. En grijp maar moed, want je hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. En in deze geschiedenisgemeente is ook weer een van die bewijzen daarvan, waarmee hij nooddruftigen moed wil geven. Houd maar aan, ook al word je voor je gevoel afgewezen. En ook al lijkt de hemel dicht te zitten. En ook al komt er geen woord van de Heer Jezus, dan alleen maar een oordeelswoord. Houd toch maar aan. En grijp toch maar moed. En veracht zijn goedheid niet. Deze vrouw, gemeente, die wordt ons tot voorbeeld gesteld. Een voorbeeld van wat het geloof doet. Dat houdt aan. De Heer Jezus, als ze dan zo voor hem ligt, ja, dan stopt hij. Dan stopt hij, dan staat hij stil. Hij stapt niet over haar heen. Hij gaat niet om haar heen. Maar opnieuw zegt hij weer een afsnijdend woord in vers 26. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En hij gebruikt een alledaags beeld. Eerst had hij het over de schapen van Israël. En die goede herder was alleen maar voor die kudde gekomen en niet voor de anderen buiten die kudde. Nu gebruikt u weer een ander beeld. Misschien herkennen jongens en meisjes dat beeld ook wel eens. Ik weet niet of jullie een hondje thuis hebben. Zo'n klein huishondje wordt er hier ook bedoeld. Nou, geloof niet dat je moeder het goed vindt als je je boterhammen aan dat hondje geeft. Zelf geen trek hebt of zo, of je lust alleen maar zoetigheid en dat je denkt, nou die andere boterham die geef ik maar mooi aan mijn hondje. Dan zegt je moeder, dat mag niet. Je mag niet zomaar dat brood aan de hond geven. Die heeft zijn eigen brokjes. En dat zegt de Heer Jezus hier ook. Het is niet betamelijk om dat brood dat voor de kinderen bestemd is, om dat aan de honden te geven. Opnieuw een afwijzing. Jij hoort niet bij die kinderen. Jij hoort bij de honden. Dat is wat Jezus zegt. Ook wat. Gemeente, als Jezus dat zegt tegen je. Jij hoort er niet bij. Ik ben niet voor jou gekomen. Je verdient het helemaal niet. Je staat er buiten. Jij bent een hond. En geen kind. Hoe reageren wij dan, gemeente, als dat zo gezegd wordt? Wat deze vrouw zegt. Ja, Heer. Ja, Heer. En ze grijpt de Heer Jezus aan op zijn eigen voorbeeld. En ze vangt hem eigenlijk in zijn eigen woorden. Ja, Heer. Maar die hondekes, die eten van de brokjes, van die kruimeltjes, die van de tafel vallen. Ach, lieve heren, ik hoef niet zo'n grote boterham. Ik heb ook geen recht op het brood. Maar zou ik nou zo'n kruimeltje mogen hebben? Eén kruimeltje. En daar heb ik genoeg aan. Ach. En dan zegt de Heer Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Omdat ze dat zegt. Ja, Heere. Heere, u hebt gelijk. Ik ben ook helemaal geen kind. En ik hoor niet bij die schapen van het huis Israël. Ik ben inderdaad een hond. Ik sta er buiten. Ik heb er geen recht op. En dat is, gemeente, een kenmerk van het waarachtige geloof. Maarten Luther die zegt, in het waarachtige geloof, gebruikt hij die Duitse uitdrukking, dat is God recht geven. Eenvoudig gezegd, God gelijk geven. Ja, heren, ik moet eronder buigen. Ik sta er buiten. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog, zegt het geloof. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ja, Heere. Het is ermee eens. De mensen vroeger zeiden, gemeente, als de Heere in je werkt, dan overtuigt hij niet alleen, maar dan overbuigt hij ook. Je wordt het ermee eens. Ja, Heer. Mogen we dat kennen, gemeente? Ben u het ermee eens? Ben u het er nou echt mee eens als deze dingen gezegd worden? Als in alle scherpte de wet moet worden verkondigd. Als in alle scherpte ontdekkend moet worden gezegd. Je bent dood door misdaden en zonden. Je staat er buiten. En dat niet alleen jij, maar ook je kind. Wij met onze kinderen, ook die lieve kleine zuigelingetjes. Daar moet je voor ingewonnen worden, gemeente. Daar ben je zo echt maar niet eens. Als je een kind of als je een kleinkind, misschien is dat laatste nog wel teerder. Ik spreek een beetje uit eigen ervaring inmiddels. Als je dan dat kleine kind in je armen hebt om dan te moeten zeggen. Kind des torens. Een kind des torens. Dat zeg je vanuit jezelf niet, echt niet. Ook ik niet. Maar als God het je laat zien. Wij met onze kinderen. We staan er buiten. Geen rechten. Geen verdiensten. Dood door misdaden en zonden. Aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Gemeente, wend u alstublieft nooit aan die woorden. Wend u er niet aan. Het lijkt wel, gemeente, of zulke woorden steeds dieper snijden in mijn ziel. Als ik ze moet lezen of als ik ze moet preken. Die ontzaglijke werkelijkheid. Het er buiten te staan. En te moeten zeggen. Ja, Heer. Maar het geloof doet meer. Het geloof dat gaat verder. Doch, zo zegt ze. En dat is nou het geloof. Dat is nou het geloof. Het geloof dat gebruikt van die scharnierwoorden. Aan de ene kant inderdaad, ik erken mijn schuld. Doch. Nochtans. Desniettegenstaande, ook al is dat allemaal zo, Heere, maar. Hoewel, ondanks dat soort dingen, gemeente, ze grijpt de Heere aan op zijn eigen woorden. Ze zegt maar die kinderen die morsen en die laten kruimeltjes vallen. Dat valt er op de grond, Heere, mag ik dat hebben? Eén kruimeltje. Dat is genoeg. Nou, gemeente, dat is geloof en dat is een groot geloof. He, dus er was niet iemand die altijd blij was en die zeker wist dat ze naar de hemel zou gaan. Dat is niet iemand die allerlei goede dingen deed. En nogmaals, ik zeg daar niks van, dat hoort ook wel bij het geloof. Maar niet allereerst. Het geloof dat buigt onder God. Het grote geloof dat denkt klein van zichzelf. Ik ben maar een hondeke. Maar het grote geloof dat denkt groot van God. Dat is wat dit geloof kenmerkt. Ze denkt klein van zichzelf. Ik ben maar een hondek. Ik sta er buiten. Ik heb er geen recht op. Maar ze denkt groot van de Heer Jezus. Zonen Davids. Heerser. Almachtige. Ze denkt klein van de duivel. Ze denkt klein ook van de ziekte waarmee haar kind bezeten is. Want Jezus is zo groot. Hij hoeft maar één woord te spreken. En die duivel die is weg. En dan wijs ik gelijk de gemeente op een andere geschiedenis waarvan de Heer Jezus ook zegt. Groot geloof. Jonge mensen, weten jullie welke geschiedenis dat is? Het staat trouwens maar twee keer in de Bijbel dat Jezus zegt. Groot geloof. En 5 keer wordt er over klein geloof door de Heer Jezus gesproken. Dat is ook ontdekkend. 2 keer groot geloof. Eerst. Hier dan dus bij die Canaanese vrouw. En weet je waar nog meer? Die hoofdman. Die Romeinse centurion. Met die zieke knecht. Ik heb zo groot geloof. Zelfs in Israël niet gevonden. Zegt de Heer Jezus. Wat zei die man? Heere, ik ben niet waardig. Dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Precies dezelfde gestalte als deze Canaanese. Hij dacht zo klein van zichzelf. Ik ben niet waardig, Heere. Ik ben het niet waard. U dat u onder mijn dak zou binnenkomen. Bij zo iemand als ik ben. Erkenden het ook. Boog er ook onder. Maar ook weer dat andere. Maar Heere, spreek maar één woord. Eén woordje. Eén kruimeltje, zei deze Canaanees. Hij dacht groot van Jezus. U hoeft maar één woord te spreken. U hoeft niet met me mee te gaan zelfs. U hoeft niet een hand op te leggen. U hoeft geen ingewikkelde formules uit te spreken. U hoeft maar één ding te zeggen. Eén woordje. Zo groot bent u. En die ziekte, al is het dan dat mijn knecht aan het sterven is, maar dat betekent niks. Want u bent veel machtiger dan die ziekte. U bent God. U bent Heere. U bent de Heerser. Nou, dat is twee keer dat de Heer Jezus over groot geloof sprak. Allebei, let goed op, allebei heidenen. Deze Canaanese was een heidens. En die hoofd van over 100 was een Romein, een heiden. Zonder God, zonder hoop in de wereld en niet bij opgevoed. En 5 keer spreekt de Heer Jezus over klein geloof. Ging het toen over fariseeën? Nee, het ging over zijn eigen discipelen. Petrus, die door de golven heen zakte. Gij klein gelovigen, waarom hebt gij gewankeld? Of die discipelen die schreeuwden van vrees in die storm. Gij klein gelovigen. Nou, 5 keer beschuldigt hij zijn discipelen. Ze dachten klein van hem. En groot van de golven. En groot van de ziekten. En groot van de omstandigheden. Begrijpt u nu, gemeente, wat een groot geloof is? Een groot geloof dat denkt klein van zichzelf. En het denkt groot van God. Het denkt klein van de omstandigheden waar je in bent. Klein van de ziekten, klein van de zorgen. En het denkt groot van de macht van God. Groot ook van de goedheid van God. Want dat geloofde deze vrouw, ondanks dat hij haar afwees. Ze geloofde dat hij helpen kon. Maar ze geloofde toch ook, dat lag diep op de bodem van haar hart, dat hij toch helpen wilde. En daarom hield ze aan en greep ze hem aan op zijn eigen woord. Het dacht groot van God, groot van Jezus en klein van zichzelf. En gemeente, dat is wat anders. Nou, dat zogenaamd grote geloof wat nogal eens wat mensen schijnen te bezitten. Die het altijd hebben en die het altijd weten en die altijd blij zijn en die altijd kunnen bidden. En die weten zeker dat ze naar de hemel gaan en geen enkele aanvechting kennen. Nou, gemeente, mag je het echt toch wel eens nakijken. Als nou de Heer Jezus tegen zijn kerk zegt, de Satan die komt op je af. En die diabolus die gaat je ziften, die gaat je heen en weer slingeren. Reken maar dat Simon Petrus bang is geweest toen hij zijn lieve meester verloochende. De duivel de mazen van de zeef zo wijd maakte als de hel. Dat hij er doorheen zou vallen. En als dat woord van Jezus het toch niet was geweest, maar ik heb voor u gebeden. Dan was Petrus gevallen. Petrus kon niks meer van zijn geloof maken. David kon het ook niet meer toen hij met Batsheba gezondigd had. Maar dat waren die handen van Jezus. Ik heb voor u gebeden. En gemeente, waarom staat deze geschiedenis nou in de Bijbel? Jonge mensen, waarom laat de Heer dit nou beschrijven in bijna elk evangelie? Waarom komt dit nou naar voren, dit voorbeeld? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. U die heen en weer geslingerd wordt. U die onrustig bent van binnen. U die verward bent door wat voor omstandigheid dan ook. hef het oog maar omhoog. Als je alleen maar naar beneden blijft kijken, als je alleen maar naar binnen blijft kijken, dan word je heen en weer geslingerd. Maar er is een Heer, een almachtige, een goedertier, een barmhartige God. Die mensen die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, niet afwijst. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Jezus heeft het tegen deze vrouw gezegd. O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En zo zegt hij het nog. En hij beschaamt echt mensen niet. Hij kan ze op de proef stellen. Hij kan eens een poosje stil blijven. Of andere antwoorden geven dan dat wij misschien zouden wensen. Maar één ding is zeker. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Dankzegging. Heren, wij bidden u eerbiedig of dat u zelf de stille naprediker wilt zijn. En dat we genoeg zullen mogen hebben aan onszelf. Aan de nood waarin wij geboren worden. Aan de nood waarin we dagelijks leven. Aan de machten die ons omringen. Dat we niet de toepassing maken voor een ander Heere, maar dat wij heel persoonlijk ons voor uw aangezicht gesteld weten. En dat we ook heel persoonlijk en ook die met onze nood en ook die van onze kinderen, als we ze mogen hebben, of van mensen om ons heen, tot u de Heere mogen vluchten. Met de nood van de gemeente, met de nood van ons dorp, met de nood van ons land, met de nood van deze wereld. Zonen Davids, ontferm u mijner. Om uw zoons wil, die gekomen is naar deze wereld, om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. Om zondaren tot bekering te roepen. om het gebrokene te helen. Om het goddeloze weder te brengen bij u. Heere, wilt u zo werken, doorwerken in ons hart, in ons leven, in de gemeente. Geef, Heere, bij alle dingen die onze gedachten zo in beslag kunnen nemen, dat dit ene nodige toch nog de boventoon mag voeren. Bij alle gesprekken die er zullen zijn, dat deze geschiedenis ons bij zal blijven. Heere, wilt u de boze schelden? Wilt u de duivel binden? En toon ons uw genade. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Gedenk in ieder van ons, Heere. En vergeef ons al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, alleen het negende vers. 118, alleen het negende vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Het negende van 118. Ontvangt met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.